Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk. Met Kamran Oela en Wiert Duk.
Donderdag 23 januari 2020. En dit is weer de wekelijkse podcast. Je hoorde het net al. Het land van Wiert Duk. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. En elke week mag ik hier minimaal een half uur met Wiert in de studio doorbrengen. Om weer de onderwerpen te bespreken die hem deze week hebben beziggehouden. We gaan een uitstapje maken naar Zweden. Ja. Want daar is een hele hoop aan de hand. Daar hadden we ook een groot verhaal over afgelopen zaterdag in de krant en op onze site. We gaan het hebben over de woningnood. Maar Wiert, laten we even beginnen met een onderwerp wat de afgelopen dagen de gemoederen bezighoudt.
Ja, dat grapje van D66 die eigenlijk pleitte voor legalisering van drugs, zodat jongeren zonder schuldgevoel kennelijk zoveel mogelijk drugs kunnen consumeren en daarmee kunnen experimenteren. Ja. Nou, dat is aan alle kanten, onder andere in onze krant door onze columnist Kitty Herwijer, maar ik meen ook door Rob Hoogland.
Beide.
Aan
en niet te vergeten John van der Heuvel vandaag ook.
En precies, John van der Heuvel ook. Dus het stuit op heel veel weerstand, mm-hmm. dat voorstel. Het is natuurlijk ook een volstrekt idioot voorstel. En wat er eigenlijk achter zit, kijk, los van wat je denkt over legalisering van drugs en of die war on drugs, nou, waar ook veel mensen het over gingen hebben, of die nou geslaagd is of niet, want die is natuurlijk niet geslaagd, die kost miljarden. En het resultaat is niet bijster overtuigend. Maar je kunt zoiets natuurlijk ook gewoon vanuit een morele invalshoek aanvliegen. Hè? En dan is het wel erg merkwaardig dat de jongerenorganisatie van D66 in feite pleit voor het vrijgeven van iets dat van stoffen die ingrijpend gevolgen kunnen hebben voor vooral de hersenen van jonge gebruikers. Hè? Want het aantal jongeren met psychoses naar aanleiding van druggebruik is gewoon erg groot. Het is ook bewezen dat jonge hersenen die nog niet volgroeid zijn extreem gevoelig zijn voor bepaalde van dat soort chemische stoffen. En dat je dat ook vertelt, veelvuldig blowen en zo, en wiet gebruiken uiteindelijk tot schizofrenie kunnen leiden en tot psychoses. Terwijl ze aan de andere kant, en dat schreef Kitty Herwijer ook heel goed, de bevolking, van alle kanten proberen ervan te overtuigen dat we gezonder zouden moeten leven. Je moet niet roken, je moet niet drinken, je moet geen vlees eten, je moet niet vliegen. Wat ze trouwens overigens zelf vaak wel doen. Maar goed, anderen dan zij mogen niet vliegen. Het mag voor alles niks in het liberale universum van D66. Maar opeens moeten drugs wel mogen. En dat komt natuurlijk omdat zij vanuit hun eigen peer group, zoals het heet, hun eigen sociale groep, gewend zijn, kennelijk, om op een veilige manier of op een bepaalde manier drugs te consumeren. En dan gaat natuurlijk vaak om ecstasy. Hè? En ze willen gewoon van het stigma af dat drugs, dat je schuldig zou moeten voelen daarover. Nou, als je het dan legaliseert en niet meer illegaal maakt, ja, dan hoef je ook niet meer schuldig te voelen. In Nederland gaat altijd alles over dit type schuldgevoel. Maar wat ze volledig uit het oog verliezen, en dat is eigenlijk het belangrijkste in dit gesprek, dat is, of in het gesprek hierover, over dit thema, dat is wat de Britse psychiater Dalrymple al in het verleden veelvuldig heeft laten zien. Namelijk dat de elite kan met bepaalde vrijheden, hoogopgeleide elite die reflecteert, die begrijpt waar grenzen liggen ook wel, die kan in het algemeen met bepaalde vrijheden die ze zichzelf heeft toegeëigend vanaf de jaren 60 eigenlijk ook wel omgaan. Hè? Vanaf de jaren 60 kreeg je die seksuele revolutie, maar ook de drugsrevolutie en anderszins ook allerlei vrijheden die men zich voor zichzelf opeiste. Zelfs pedofilie, hè, dat komt nu ook naar boven. De Duitse Groenen bijvoorbeeld, en ook in Frankrijk is een groot debat ook gaande over dat de Groenen destijds ook pedoseksualiteit eigenlijk uit de illegaliteit wilden halen en zo. Dus alles moest maar mogen en kunnen. Maar dat soort liberaal denken, dat sijpelt uiteindelijk door naar de onderkant van de samenleving. En daar heb je veel meer mensen, dat is nu eenmaal zo, die veel moeilijker met dat soort vrijheden om kunnen gaan. Al is dat alleen maar omdat ze vaak het geld niet hebben om de goede spullen te kopen. Dus daardoor zijn vooral de Britse onderklasse en zo is voor een groot deel, Amerika natuurlijk ook, voor een groot deel daardoor het volstrekt ontwricht geraakt. En als je dat uit het oog verliest, dat jouw vrijheden uiteindelijk voor andere sociale groepen wel eens heel ontwrichtend zouden kunnen werken en daarop een desastreuze invloed zouden kunnen uitoefenen, hè, dan neem je je verantwoordelijkheid niet. Althans, dan neem je het foute type verantwoordelijkheid. En dat is wat deze mensen van D66 zich zouden moeten realiseren. Wat uiteindelijk de gevolgen zouden kunnen zijn van dit soort gepraat, makkelijk gepraat over hele schadelijke stoffen, wat het uiteindelijk voor verwoestende uitwerking zou kunnen hebben op andere sociale groepen.
Ja, heel helder uitgelegd. Tegelijkertijd zouden we natuurlijk ook kunnen zeggen dat het goed is dat dit debat op deze manier nu plaatsvindt. Want de afgelopen jaar zag je ook de dood van of de moord van advocaat Dirk Wiersum. Ja. Ik kroon getuigen dat meteen werd gezegd, ja, iedere gebruiker van drugs is medeplichtig.
Nou, dat is een veel betere
handen. En,
ja. Ja. Dat is een veel betere invalshoek natuurlijk. Hè? Ja. Waarom, als je weet dat achter drugsgebruik een reusachtige octopus van criminaliteit zit. Die zijn tentakels overal heeft, die enorm moorddadig is en wreed, en die tot verschrikkelijke misstanden heeft geleid in vooral Zuid-Amerika, Latijns-Amerikaanse landen en zo. Maar inmiddels ook hier uiteindelijk, wat Kitty ook schreef, stond er, lag er wel een afgesneden hoofd bij die shisha-lounge in Amsterdam. Hè? Of er rijden stel mensen met een auto de pui van de Telegraaf binnen. Ja. Als je weet dat de werkelijkheid is. Waarom heb je dan niet de verantwoordelijkheid als D66 hoogopgeleide, welvarende, niks missende D66 jongeren, want we weten allemaal uit wat voor milieus die komen, om te zeggen, jongens, wij nemen onze verantwoordelijkheid als generatie. Wij zien ervan af. Mm-hmm. Wij spreken ons uit tegen drugs, omdat we weten wat voor criminaliteit daarachter zit en omdat wij die criminaliteit niet willen steunen. En als iedereen er verder van afziet, dan bestaat de criminaliteit niet meer. De drogreden die nu wordt gehanteerd is, we kunnen die criminaliteit niet bestrijden. Wat Peter R. de Vries ook doet, de war on drugs is zinloos gebleken. Dus we moeten deze groepen maar gaan legaliseren eigenlijk. Hè? Ja. Nou, weet je wat er dan gebeurt? Dan komen deze criminele groepen met nog hardere drugs, die nog verslavender zijn, die nog verwoestender zijn. En er is daar weer een publiek voor. Dus en dat bedoel ik met, je moet dit van een morele kant aanvliegen. Als je dit vanuit deze invalshoek bekijkt, dan zouden deze jongeren juist een heel goed voorbeeld kunnen zijn voor hun generatie, als ze zouden zeggen, zie er vanaf. Maar rond drugs gebruikt hangt in zo'n jovel, tof, kijk ons eens progressief zijn sfeertje al vanaf de jaren 60. Hè, want hun ouders hebben natuurlijk ook allemaal joints gerookt en zo vroeger. Dus gaan ze dat niet zeggen, want dan kom je in de hoek van het christelijke conservatisme. Hè. Dan kom je in de hoek die altijd belachelijk is gemaakt van de mensen die zeggen, joh, leid een fatsoenlijk leven, probeer een gezin te onderhouden, probeer bij elkaar te blijven ook, want scheidingen die werken ook verwoestend op kinderen. Overigens heb ik mooi praten over ook gescheiden, maar goed. Hè? En doe niet aan drugs gewoon. Maar dan sta je er niet goed op in de talkshows en bij Jinek en bij De Wereld Draait Door en noem maar op. He, dan ben je een beetje een sulletje uit, zeg maar, conservatieve hoek. Uh-huh. En dat is het natuurlijk. En als ze dat niet willen zien, deze mensen die zich ook altijd beroepen op het feit dat ze zo hoog opgeleid, zo intelligent zijn en zo, en zulke goede analyses maken. Uh-huh. Als ze dat niet willen zien, dan heb je een blind oog. Het zou mooi zijn als eens een keer vanuit progressieve hoek jonge mensen zouden zeggen, jonge progressieve mensen, dit is inderdaad niet de weg die wij op willen. Hè, dan heb je een intelligent linksgeluid. Ja. En dit is gewoon een eigenlijk heel, laten we zeggen, bijna conservatief, maar in ieder geval een weinig inspirerend en zeer voor de hand liggende eigenlijk analyse die D66 hier pleegt.
Ja, tot slot dan, hè, wat op dit thema, wat me dan ook weer opvalt, is dat ene zinnetje van Rob Jetten, de partijleider op dit moment, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van D66, die dan één zinnetje toevoegt. Ik heb zelf ook wel eens een pilletje gebruikt, maar het was niet helemaal mijn ding.
Ja, dat is ook altijd zo verschrikkelijk. Hè? Die mensen die beroepen zich er altijd op. Ik meen dat Jesse Klaver dat in het verleden ook heeft gedaan.
Vorig jaar, op een heel ongelukkig moment, de dag notabene van de moord op Dirk Wiersum. Ja, tijdens de algemene beschouwingen.
Ja, dat is ook zo vreselijk. Dan willen ze laten zien hoe cool ze zijn. Dan gaan ze zeggen, joh, kijk, ik heb ook wel eens een keer gebruikt. Nou, ik moet je zeggen, ik heb ook wel eens een keer, en misschien zitten ze daarom ook wel zo fel in het verleden wiet gebruikt. En ik werd er hartstikke psychotisch van. Ja. Dus toen ben ik ook onmiddellijk.
Je bent er wel uit, toch?
Ja, ik was er wel uit. Ja, dat duurde wel een paar uur. Dus ik weet hoe gevaarlijk die hoge TSC-gehalte van die druk kan zijn. Dus, en die politici die dan gaan zeggen, joh, ik heb ook wel eens gebruikt en kijk mij stof en cool zijn en zo. Dat is gewoon een ontzettend slecht voorbeeld. Omdat zij daarmee aangeven niet te weten wat zich op straat ook afspeelt. Als je in die wijken komt waar veel drugs worden gebruikt en zo, en je ziet ook de verwoestende invloed die drugs op levens, jonge levens kunnen hebben, dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. Dan moet je zeggen, joh, blijf er met je fikken van af, want het is gewoon hartstikke slecht. En dan zijn er weer mensen die zeggen, ja, maar die Duk die pleit altijd tegen drugs en terwijl alcohol en nicotine en zo, dat is allemaal veel erger. Ja, dat is ook erg, inderdaad. Ja. Maar nou, ik ben dat pas is echt een ander debat gewoon.
Ik heb zoals eerder hier gezegd, ik was echt stoer en cool en hip en weet ik het allemaal, want ik heb nog nooit drugs gebruikt en daar ben ik trots op.
Heel goed. Kijk, het echte voorbeeld.
Dan een heel ander onderwerp. De woningnood in Nederland die blijft maar stijgen. Vandaag ook een grote opening van de Telegraaf. We hebben geloof ik gewoon bijna 300.000 huizen nodig. Dus dat is de grootte van Rotterdam zo ongeveer. Maar we hadden vandaag ook een ander verhaal in de krant hierover. En ook op de site vandaag van jouw hand in het wekelijkse rubriek in Nederland.
Ja.
De woningnood is zelfs zo hoog dat er mensen zijn die nog uit elkaar zijn, maar noodgedwongen bij elkaar blijven wonen.
Ja, dat is echt zo schrijnend, omdat dit zijn verhalen die je vroeger uit de Sovjet-Unie hoorde, waar ook enorme woningnoten heersten, ook vlak na de oorlog natuurlijk, toen het halve land kapot gebombardeerd was. Mensen moesten in communalka's leven, zoals het heet. Dus waren van huizen waren gemeenschappelijke woonruimtes gemaakt, waar allerlei families bij elkaar woonden en mensen die dan gingen scheiden en zo, die konden met geen mogelijkheid meer elders onderdak vinden. Dus die deden dan maar een soort van gordijn door de ene kamer die zij met hun gezin tot beschikking hadden. En dan woonde de ene ex, die woonde aan de ene kant voor het gordijn en de andere ex aan de andere kant. En nu in dit verhaal sprak ik met een meneer, of een jonge man uit Groningen, een jongen van 43. En die zegt, ja, ik ben uit elkaar met mijn vriendin. We hebben lang samen gewoond in haar sociale huurwoning. Daar ben ik ingetrokken in de Oosterparkwijk, dus een oude volkswijk in Groningen. Daar ben ik ooit ingetrokken en onze relatie is op de klippen gelopen en ik wil nu graag weg. En zij wil natuurlijk ook dat ik wegga, maar ik kan niks vinden. Want ik heb geen punten voor sociale huur. Hè. Voor sociale huur moet je punten opbouwen. En dan kom je nog op een wachtlijst te staan die overigens jarenlang kan duren. En zegt hij, als ik op de vrije markt wil huren, dan moet ik een inkomen van wel 3000 euro netto overleggen bij die verhuurders. En dat verdien ik niet, want hij leidt rijinstructeurs op. Dus noodgedwongen zit hij vast. En dan kun je zeggen, ja, waarom koopt hij dan niks? Nou, dat komt ook omdat hij nog een flexcontract heeft. Althans, een contract voor een jaar. Hiervoor was hij flexwerker. Had hij sowieso geen vaste contracten voor onbepaalde tijd. Hij kan dus ook geen hypotheek krijgen, deze jongen. Dus, of deze man eigenlijk, volwassen man is het. En de enige oplossing nu is dat hij met zijn ouders een deal maakt. Die hebben wel een koopwoning en die hebben overwaarde. En dat ze dan eventueel die overwaarde inzetten voor hem om een extra hypotheek te vragen om dan daarmee voor hem mede een huis te betalen. Ja, dit is natuurlijk niet de bedoeling. En ik sprak ook met andere mensen die een echtpaar bijvoorbeeld dat zich enorme zorgen maakt omdat ze leven van een minimum. Ze hebben allebei AOW en de man heeft nog een klein pensioen. En zij zitten in Delft in een woning van Vestia. En die gooien elk jaar de maximale huurverhoging erin. Mm-hmm. Met als gevolg dat zij in iets van 10 jaar tijd of zo veel meer zijn gaan betalen voor die woning. Zij zijn niet van Vestia. Hun woning is door de wooncoöperatie verkocht aan een investeerder.
Ja.
Hè, wat tegenwoordig ook veel gebeurt. Met als gevolg dat zij in een heel andere situatie terecht zijn gekomen en ook de rechten van sociale huurders eigenlijk zijn verloren. Die huur die wordt telkens maximaal verhoogd en nu liggen die mensen echt wakker omdat zij denken, ja, als dit zo doorgaat kan ik over een jaar of 2 jaar gewoon de huur niet meer betalen. Dan worden we het huis uitgezet. En waar moeten die mensen dan naartoe? Want er zijn geen goedkopere woningen. En dan nog andere verhalen, die hebben dan vaak betrekking op Vestia, de woningcoöperatie. Ook van mensen die zeggen, ja, onze huur wordt ook telkens verhoogd. We hebben geen recht op huurtoeslag, want we zitten er net boven vaak. En er wordt niks meer gedaan of heel weinig aan achterstallig onderhoud. Omdat wat die wooncorporaties doen, veel, dat is zodra huurders eruit gaan, dan die woningen verkopen, op de markt brengen. En ja, dan worden ze natuurlijk opgeknapt en gerenoveerd. En de woningen waarin nog altijd sociale huurders wonen, ja, die laten ze toch een beetje verpauperen vaak. Nou, dit is natuurlijk een verschrikkelijk probleem wat veel te lang is miskend. Er had veel meer gebouwd moeten worden, maar dat is nu inmiddels ook in discrediet geraakt, het bouwen vanwege al die milieuverordeningen, waardoor heel veel bouwprojecten zijn komen stil te liggen. Nu zijn er veel mensen die zeggen, ja, maar dan hadden we maar niet zoveel buitenlanders moeten binnenhalen. Al die statushouders en arbeidsmigranten uit Oost-Europa, die moeten ook onder het dak krijgen. En die trekken nu de huizen weg bij mensen die op die wachtlijsten staan. Ja. Omdat heel veel statushouders, hè, die krijgen voorrang. En gemeenten zijn verplicht om een bepaald aantal statushouders onder te brengen. En die krijgen dan voorrang en die krijgen dan die sociale huurwoningen. Dat is ook zo. Dat is zeker het geval. Alleen, en dat zegt dan de SP als ware partij van de onderklasse, zeg maar. Die zeggen, ja, maar je moet niet die statushouders uitspelen tegen mensen met kleine inkomens op die, aan die onderkant van die woonmarkt. Want dan zet je groepen tegen elkaar op. En daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in. Als er voldoende was gebouwd en als er voldoende sociaal fatsoenlijke woningen waren, wat een grondrecht is in Nederland, hè, fatsoenlijk wonen is een grondrecht, dan had je die statushouders kunnen onderbrengen en je had deze mensen met een klein inkomen een fatsoenlijke sociale huurwoning kunnen aanbieden. Nou, dat heeft allemaal reden waarom dat in het verleden door de politiek zo is gegaan. Met name tijdens de crisis weten we allemaal, is er helemaal niet voldoende gebouwd. Ja, en nu zitten
het
dus
einde is natuurlijk niet in zicht. Want we hebben
totaal niet.
En die stikstofcrisis, waarbij we milieueisen belangrijker vinden dan een dak boven het hoofd.
Juist.
En twee, migrantenstromen, dus de verwachting is dat de komende jaren alleen maar toe gaat nemen. Ja. Die vaker over gehad.
Ja, dat is dus. Dus je moet onwelgevallige keuzes gaan maken. Hè? Je moet prioriteiten gaan stellen natuurlijk. En je moet je bijvoorbeeld niet laten kapen door allerlei milieuorganisaties die voor om het minste of geringste naar de rechter trekken, dan gelijk krijgen ook van de rechter, waardoor de hele bouw in Nederland zomaar kan stilvallen. Exact, en zo, veel te lang. Dus wat gevraagd is politiek leiderschap en visie. Nou, we weten allemaal, we hebben het ook vaker over gehad hier in het kabinet Rutte 3, is visie een vies woord. We hebben ook een tamelijk vernietigend hoofdcommentaar vandaag op de site over dit kabinet Rutte 3. En de conclusie is, het is eigenlijk gewoon een puinhoop.
Ja.
Hè? Er is volstrekt geen visie, er is geen enkele prioriteit. Het is volstrekt onduidelijk wat dit kabinet nou precies waar wil. En ik zag ook Lex Hoogduin langskomen op Twitter. Dat is een gerespecteerd econoom, financieel econoom. En die zegt ook, het probleem met dit kabinet is, ze willen gewoon Nederland aan alle kanten als een soort enorme bureaucratie, willen ze Nederland vormgeven, Nederland bepaalde kant opduwen. Maar dat kan helemaal niet, want je moet juist de rekening houden met het onverwachte en daar moet je dan op anticiperen. En je moet ook ad hoc besluiten durven te nemen die op dat moment het algemeen belang dienen. Maar ja, in dit kabinet wordt het algemeen belang te vaak verward met het belang van kleine activistische groeperingen. En we hebben ook rechters in Nederland tegenwoordig die het algemeen belang zien als het belang van bepaalde milieugroepen zoals Urgenda en zo. Mm-hmm. En die hen dan in het gelijk stellen, waardoor hele grote groepen Nederlanders enorm in de problemen komen. Nou ja, en we hebben zien dus vandaag ook in de krant dat die bouw alleen maar gaat afnemen de komende jaren, in plaats van dat er veel meer gebouwd gaat worden. Dus dit blijft een structureel probleem. En weet je wat zo erg is? Dat groepen jongeren, bepaalde groepen jongeren kan ik heel goed begrijpen. Wie zijn hier nou echt de klos? Dat zijn de jongeren uit gezinnen waar de ouders niet ooit het geld hebben gehad om een huis te kopen. Die geen ouders hebben met enorme overwaardes op hun huis van vaak tonnen. Hè, dat zijn jongeren, autochtone jongeren uit armere milieus. En ook heel veel allochtone jongeren natuurlijk, omdat die vaak komen uit gastarbeidersgezinnen. En die gastarbeiders die huurden vaak huizen. Ja. Heel vaak hebben eerste generatie vakantiegastarbeiders natuurlijk niet huizen gekocht.
Nee.
Die komen vervolgens, hè, die krijgen dan een opleiding met een studieschuld. En dan zeggen wij, goh, wat mooi hè, dat jongeren emanciperen. Dat jongeren, het oude verheffingsideaal van de sociaaldemocraten. Wat mooi dat jongeren ook uit wat kansarmere milieus, of het nou blanke of allochtone milieus zijn, maakt niet uit. Dat die zich ook aandienen op de arbeidsmarkt. Dat die ook hoog opgeleid zijn tegenwoordig. Maar wat is hun situatie zo meteen? Een enorme studieschuld, geen erfenis van hun ouders, geen koophuis dat ze eventueel kunnen overnemen, zo, hè, zoals al die andere kinderen, geprivilegeerde witte kinderen vaak trouwens, die bij D66 zitten. En een leven lang misschien wel van schulden en flexbaantjes ook. Hè? Want die komen ook niet in de goede banen terecht, waarin ze vaste contracten krijgen, waardoor ze zelf dan een starterswoning kunnen kopen. Ja, dan heb je het zo slecht gedaan. Dan heb je het echt zo slecht gedaan. Rekening niet en geen rekening gehouden met je jongere generaties. En dan zeggen mensen vaak tegen mij, ja, jij bent zo'n boomer. Of ik word uitgescholden met oké, boomer en zo. Mm-hmm. Nou, allemaal goed. Maar dat
nou,
moet, dat moet
jou is dat liefkozend.
Nou, bedoeld. Precies. Want ik zou zeggen, zeg dat tegen Mark Rutte, die geen boomer is. Of Dijkhoff, die nog maar 38 is, meen ik. Die hadden iets meer voor jullie toekomst misschien kunnen doen de afgelopen 10 of 12 jaar. En zeg mij niet dat ik een boomer ben.
Nou
ja, het kan me niks schelen. Maar weet je, ik snap heel goed de zorgen van die generatie. En dan zou het mooi zijn als die jongeren van D66... die natuurlijk wel voor een groot deel allemaal welvarende ouders hebben. Hè? Want we weten uit welke milieu ze komen. Zich wat minder druk zouden maken over legalisering van drugs. En meer over studieschuld, woonsituatie, situatie op de arbeidsmarkt en noem maar op. Waarvan ik denk dat je als jongere echt wel wakker kunt liggen inderdaad. Want ik kom uit de jaren 80, die doemtijd. Hè? Er was de inflatie, de 10% of zo, er waren totaal geen banen. We vluchten allemaal in New Wave en punk en weet ik veel wat. Want er hing ook nog eens een keer een kernbom boven ons hoofd.
Het is allemaal goed gekomen.
En ik kan je zeggen, het is met mij goed gekomen. Maar dat was wel heel. De vooruitzichten destijds waren ook heel
dramatisch.
Duister. Ja, het was volstrekt onzeker of je ooit aan een fatsoenlijke baan zou
dat
komen.
Dat is natuurlijk echt het vergelijk, want dat is het nu natuurlijk ook. Het einde is nog niet in zicht. En als je nu al ziet, de beramingen van economen, die gaan over 10 jaar. Hè?
Ja.
Dan hebben we het over 2030.
Ja.
Als we nu maatregelen nemen, dan is het probleem in 2030 opgelost.
Ja, hè? Moet je voorstellen.
Dat is gewoon een generatie bijna, zou je ze kunnen zeggen.
Ja.
Ja.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat men zich, als je zo rond de 20 bent, dat je grote zorgen maakt. Ja, precies ook hierom. Omdat je helemaal, kijk, destijds zag je nog in de politiek in ieder geval een soort analyse van het probleem. Hè?
Ja.
Die kabinetten Lubbers en zo, die zwaar gingen bezuinigen. Wat achteraf gewoon goed is geweest. In ieder geval werd het probleem onderkend. Maar nu lijkt het wel in de politiek alsof alles ons overkomt. En dan gaan politici zeggen van, oh goh, ja, nee, dit is toch wel heel erg. Oh ja, nee, hier hadden we niet aan gedacht. Of, goh, joh, dat is toch wel een ernstig probleem dat, zich nu hier op tafel ligt. Hè? Dus dat wekt ook geen enkel vertrouwen natuurlijk.
Nou, laten we dit onderwerp voor nu hierbij laten. Want ik vermoed dat als wij nog 10 jaar met deze podcast doorgaan, dat we de komende 10 jaar hier regelmatig nog over zullen gaan hebben.
Dan hebben we immers enorm veel adverteerders uit de bouw voor deze podcast.
Ja, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
de bouwmarkt.
Ja, de bouwend Nederland. We gaan het er uitgebreid over hebben. Laten we even een uitstapje maken. En wel naar Zweden. Ik kan me nog herinneren dat president Trump een paar jaar geleden zei van, heeft u gezien wat gisteravond in Zweden is gebeurd? En toen bleek dus niets gebeurd te zijn.
Ja.
Maar nu heb ik jouw artikel afgelopen zaterdag gelezen. En volgens mij is het daar daadwerkelijk elke avond raak en wel goed raak.
Ja, Zweden is een merkwaardig fenomeen. En daarom wilde ik er ook naartoe. Omdat Zweden is een beetje het laboratorium geworden in Europa voor de gevolgen van die massale immigratie die vanaf 2015 over het continent is getrokken. Hè. Zweden heeft destijds relatief gezien per hoofd van de bevolking het grootste aantal asielzoekers opgevangen en daar ook voor een deel statushouders van gemaakt. Meer nog dan Duitsland, dat een miljoen mensen binnenkreeg. Maar Zweden is, zoals we weten, een enorm land met een hele kleine bevolking, 10 miljoen inwoners. En ze kregen ook tienduizenden mensen uit Afrika en het Midden-Oosten binnen hun grenzen. Hè, wat op zichzelf natuurlijk heel merkwaardig is, want hoezo komen die naar Zweden? Want komen ze dan met een vliegtuig of zo? Nee, die trokken gewoon heel Europa door. Uiteindelijk branden ze dan via die beroemde brug, geloof ik, in Malmö en in die andere grote steden daar. En over Zweden hoorden we al steeds heel veel geruchten. Zo van, er zou veel geweld plaatsvinden, etnisch geweld. Gangs die de voorwijken van grote steden overnamen. Grote problemen met integratie. Ook met radicalisme, religieus radicalisme en zo. Alleen het was telkens een vraag van, klopt dit nou? Omdat van die alt-right websites, waarop veel gelogen wordt en waarop veel fake news verschijnt, die namen dat dan gretig over. En vervolgens zeiden dan de politiek correcte media in Zweden weer van, hier klopt helemaal niks van. Het gaat allemaal uitstekend met de integratie juist en we hebben helemaal geen probleem. Toen Donald Trump die situatie in Zweden onder de aandacht bracht, toen werd ook onmiddellijk vanuit Zweden gereageerd. Zo van, dit is schande. Dit klopt helemaal niet. Er is helemaal in Zweden niks aan de hand. Dus ik wilde altijd al een hele tijd daarheen om zelfs een keer pooshoog te nemen. En toen leerde ik in Leiden een Zweedse onderzoeker kennen, Magnus Norell. Die is, dat is een terreur- en veiligheidsexpert, onder andere voor de Zweedse Veiligheidsdienst. Hij heeft de hele wereld overgereisd, heeft in Israël gewoond, de Arabische wereld, heeft boeken geschreven. En ik vond die man verschrikkelijk interessant. En hij nodigde me uit om eens naar Stockholm te komen. Dus dat heb ik gedaan rond Oud en Nieuw. Nou, je schrik je dood. Het is echt, in de jaren 90 kwam ik heel veel in Zweden. Vooral op doorreis naar de Baltische landen en naar Rusland, waar ik destijds woonde. Ik vond Zweden altijd een fantastisch land. Stockholm vond ik een geweldige stad. Het lag enorm op ons voor in heel veel opzichten, technologisch. En nou ja, het was gewoon een hele moderne stad. En de hele demografie van die stad heeft zich enorm veranderd. Wat je dus ziet is dat Stockholm inmiddels, wat destijds nog in de jaren 90 heel homogene stad was eigenlijk. Hè, met aangevuld met vluchtelingen uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, want ze hebben veel Joegoslaven opgenomen. Dat het nu een net zo'n diverse stad is als, laten we zeggen, Rotterdam of Berlijn. Hè, en daar is op zichzelf niks mis mee, zou je denken. Hoewel je kunt afvragen of dat nou, zeg maar, dit type heterogenie, of dat nou de sociale samenhang bevordert. Ik denk het niet, maar goed, daar kun je over twisten. Maar wat er vooral aan de hand is, is dat er sprake is in de Zweedse grote steden van enorm veel geweld. En dat zijn vooral drugsbendes, etnische drugsbendes, die met elkaar vechten om hun terrein. En dat gaat dan gepaard met bomaanslagen, met executies en noem maar op. Een beetje wat er in de jaren 90, toen ik daar woonde, in Rusland gaande was. Toen ook bendes met elkaar vochten om hun territorium af te bakenen. Dus ik sprak het met Magnus en ja, die maakte ook duidelijk dat het een verschrikkelijk probleem is. Omdat destijds, toen in 2015, die enorme aantallen asielzoekers, immigranten die grenzen overstaken, het hele systeem instortte. Het asielsysteem was helemaal niet voorbereid op zo'n grote aanwas. Waardoor minstens iets van 80.000 mensen gewoon zijn verdwenen daar. Die hebben geen recht op status, op een status van vluchtelingenstatus. Maar ze zijn verdwenen en niemand weet waar zij zijn. Overigens is dit in Duitsland ook met een paar 100.000 mensen het geval.
Hoe kan dat?
Ja, als je zegt, ik werkte toen zelf in Duitsland en ik ging vaak naar die opvangcentra toe en zo. Dat was een enorme puinhoop. Die mensen die leefden daar eigenlijk op straat. Die wachten dagenlang op aanmelding en zo. En heel veel mensen die werden afgewezen, die werden dan quasi teruggestuurd. Maar ja, die verdwenen natuurlijk gewoon in de illegaliteit.
Ja.
He, er waren geen vliegtuigen om die mensen terug te sturen. Dus die gingen elders, die gingen naar familie. Of die gingen elders hun heil zoeken. Dat zie je ook immers in Nederland met die Noord-Afrikanen die hier lopen rondzwerven en mensen bestelen en zo. Dat zijn ook illegalen. Die komen vaak via Duitsland, Nederland weer binnen, trekken er weer de grens over en zo. Nou, Zweden heeft daar dus ook ontzettend last van. En een aantal van die mensen heeft zich aangesloten bij die bendes. En nu is Zweden zo'n krankzinnig politiek correct land. Hè. Ze hebben zichzelf altijd een humanitaire supermacht genoemd. Ja. Het is een soort paradijs, was het altijd, van de sociaaldemocratie. Zo zagen ze zich. Enorm egalitair land waarin mensen heel veel belasting betalen, maar waarin ze ook heel veel terugkrijgen van de staat. Het is een soort communisme, maar dan zonder het totalitair, maar dan een democratie, zeg maar. Dus zij hadden, zeg maar, de ideale verzorgingsstaat in hun eigen ogen opgebouwd. En die staat nu natuurlijk verschrikkelijk onder druk. Want de bedoeling van zo'n verzorgingsstaat op dat niveau is wel dat iedereen meewerkt. Dus dat iedereen begrijpt, joh, ik betaal hele hoge belastingen. Maar dat is om om solidair te zijn met mijn buurman en mijn buurvrouw. Zodat die een jaar lang ouderen verlof kunnen krijgen als hun kind wordt geboren. En ik ook trouwens. En zodat wij allemaal met elkaar een leuk leven kunnen leiden. En misschien kan dat ook wel als je zo'n kleine bevolking hebt, waar mensen ook eens een keer hoog opgeleid zijn die veel verdienen. Maar als je dan zulke cohorten aan mensen binnenhaalt uit culturen waarin ze helemaal niet weten dat de verzorgingsstaat is, maar die denken, goh joh, ik krijg hier een gratis appartement en ik krijg heel veel kinderbijslag en ik kan ook nog eens een keer gewoon in de WW, of weet dat, in de bijstand. En ik leid een leven dat oneindig veel beter is dan in Somalië of Eritrea. Ja, dan haal je natuurlijk, dan moet je het op een gegeven moment wel gaan benoemen dat dat een probleem is. Maar dat wilden ze natuurlijk heel lang niet benoemen, omdat ze dat als racisme zien en xenofobie. En omdat ze ook wel, moet ik zeggen, erin slagen om een aantal van die mensen onder te brengen in bepaalde baantjes. Dus als je tegenwoordig de metro ingaat in Stockholm of op de bus, dan is het heel goed mogelijk dat je daar een vriendelijke Somaliër of Eritreër tegenkomt die dan buschauffeur is of die in de metro kaartjes verkoopt. En die spreken jou in heel goed Engels aan. En al die Zweden spreken Engels, dus dat is geen probleem. Nee. Dus dat doen ze goed. Maar de grote aantallen mensen die nu een aanspraak maken op de arrangementen van die verzorgingsstaat, ja, die ondermijnen die verzorgingsstaat. En dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook. Hè. Dat zijn van die dingen waar van die problemen waar Jan Latte en Jan van der Beek, de demografen, zo vaak op wijzen. Je bent of een verzorgingsstaat of een immigratieland. Die beide dingen, die beide concepten gaan niet samen. Nee. En dat dringt ook maar niet door tot de politiek. En in Zweden dringt het dus pas nu door. En ik vind het eigenlijk heel emotionerend, moet ik zeggen. Als je daar rondloopt en je ziet dat die mensen het beste voor hebben eigenlijk met hun land en met de wereld. En ze verwelkomen zoveel mensen vanuit oorlogsgebieden, maar ook dus gewoon economische gelukzoekers. En dit is het resultaat, hè, waarvan je me afvraagt, dat zei Magnus Norell ook. De vraag is, overleven we dit wel als samenleving? Ja. En die vraag die staat dus ook Europa te wachten. Hè. Dat doen we vaak wat kleinerend over of bagatelliserend over. Maar natuurlijk is ook dit de vraag waar Europa voor staat. Overleven we dit eigenlijk? Hè? Dit soort emigratieproblematiek. En dat die vraag is, dat zei Norell ook, van als je me dit een paar jaar geleden gevraagd, had ik je uitgelachen en gedacht, joh, wat slaat dit op? Maar het feit dat ik nu aarzelend ben om te antwoorden, dat geeft wel aan hoe groot de problematiek is.
Ja, een bijzonder, bijzonder verhaal dat je ook de kans had ook om die kant op te gaan en zo'n interview te maken.
Ja, was echt heel fijn.
En als u meer wil lezen en u heeft nog niet gelezen, dan staat dat uitgebreid ook op onze website. Dan moet u hem even zoeken op telegraaf.nl. Hoe heet de beste man nog een keer?
Magnus Norell met dubbel L aan het eind.
Ja, Norell, dus N-O-R-E-L-L. En dan vindt u het vanzelf. Nou, wie het dan tot slot helemaal aan het einde nog even één onderwerp meepakken. Ik las een mooi verhaal op de post online, meen ik, van Fidan Ekis. Die stopt natuurlijk als presentatrice bij de Nieuwe Maan. Ja. Eshwet Elmeloudi gaat het van haar overnemen. En nu ze stopt, beschrijft ze eigenlijk hoe pittig en zwaar en heftig het was om dat programma te maken. Vanaf dag één al, hoeveel tegengeluid er was. Dus ze dachten, misschien moeten we toch nog even wel met dat onderwerp eindigen.
Ja, omdat dat een onderwerp is dat niet alleen voor Fidan Ekis geldt, die overigens mijn ex is, dus dat die disclaimer moet er wel even in. Dus ik wist ook wat een en ander van wat zich daar afspeelde. Maar omdat het niet alleen haar betreft, maar heel veel mensen natuurlijk, opiniemakers, commentatoren, die zich aan een bepaalde kant van die kritiek hebben of die zich kritisch uiten over de uitwassen van de multiculturele samenleving. Daar komt het op neer. En wat zo interessant is dat Fidan dit dus heeft aan de lijve heeft ondervonden. Wat er gebeurt als je zo'n programma gaat presenteren en je laat daarin ook een programma dat min of meer gaat over die multiculturele samenleving en alles wat zich daar binnen afspeelt. En je laat in zo'n programma ook mensen aan het woord die kritisch zijn. Zoals bijvoorbeeld Shirin Moussa van For Freedom. Of anderen die zeggen, joh, binnen de islam vooral zijn ook heel veel uitwassen. Hè, de manier waarop vrouwen daar worden behandeld. De manier waarop kinderen worden geïndoctrineerd en zo. En het interessante is dat een deel, zeg maar, de hardcore multiculturalisten, die beschouwden dit programma, wat van publieke omroep is, maar die beschouwden dit programma als van hun. En zij dachten van dit programma moet eigenlijk alleen maar positief zich uiten over minderheden en over moslims, dat ook een minderheid is, en over die multiculturele samenleving. En op het moment dat daar kritiek op is, moeten die critici die mond worden gesnoerd. Nou, haar overkwam dit in hoge mate, doordat ze uiteindelijk of zelfs werd bedreigd en zo. En doordat politieke partijen zoals DENK dan een gesprek wilden met de NTR-leiding, want dit kon allemaal niet. Maar wat vooral het nare is, en of het naargeestige eraan, is dat ook mensen uit de MSM, zoals het heet, de mainstream media, columnisten en zo, haar begonnen aan te vallen. En haar in elk geval niet steunden. En dit verbaasde haar dus, omdat zij dit niet gewend was. En daar schrijft ze dan over, dat wil ik even citeren. Ik kreeg door mijn positie bij de Nieuwe Maan een close-up van een kant van dit land die mij beangstigt. Een van een totalitaire mentaliteit die door velen niet wordt herkend. En dat is iets waar ik op aansloeg, omdat dit ook is iets wat ik heel erg herken. En wat inderdaad heel veel mensen niet zullen weten, omdat zij zelf daar niet mee in aanraking komen. En ik heb dit zelf meegemaakt, precies hetzelfde proces, toen ik in Duitsland zat en ik begon over die vluchtelingenstroom in 2015 te schrijven en over de negatieve, de ingewikkelde kanten daarvan en ook de angsten die heel veel Duitse burgers hadden omtrent de instroom van meer dan een miljoen immigranten. Mm-hmm. Ik heb toen geschreven over die toestanden in Keulen met oud en nieuw, weet je wel. En ik kreeg enorm veel weerstand over mij heen. En ook van mensen van wie ik het eigenlijk nooit had verwacht. En vooral heel veel mensen die begonnen mij op basis van die artikelen en stukken, ook bij de Post Online destijds, weg te zetten als extreem rechts, radicaal rechts, xenofoob, moslimhaat. Nou, het hele curriculum aan haat krijg je dan over je heen. Hè? En in het begin denk je, omdat je te goede trouw bent, denk je, joh, hoe kan dit nou? Heb ik het niet goed uitgelegd? Of heb ik fouten gemaakt? En zo. Op den duur ga je begrijpen, dit is politiek. En dat schrijft Vielen ook van, het is een roedel. Een soort van roedel hyena's die op hun prooi azen. Ze zoeken, ze speuren naar een prooi en ben jij hun prooi, dan vallen ze als een roedel op je en proberen je kapot te maken. En dat is een hele louterende ervaring, moet ik zeggen. Omdat ik altijd dacht van, ja, dit gebeurt wel in landen als Rusland, waar ik zelf verkeerde, waar ik dat zag gebeuren en zo. Maar ik dacht altijd, in Nederland is men toch in het algemeen wel redelijk. En gaat men een redelijk debat aan. Ja. Nou ja, dat had ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet moeten denken. Omdat Pim Fortuyn hier ooit vermoord is door Volkert, die zichzelf een milieuactivist noemde, geloof ik. En niets is minder waar. En dan na de aanvankelijke schok moet je daar tegen gaan weren. Dat kent allerlei stadia. Eerst ga je terugpraten. Daarna ga je een beetje zelf ook schelden. Of je gaat terug schreeuwen. En op den duur dan geef je er geen aandacht meer aan. En Vielen Ekens is kennelijk in het stadium dat ze nu terugpraat voor een laatste keer misschien en uitlegt wat dit met je kan doen. En daarom is dit een heel belangrijk stuk. Omdat te veel mensen inderdaad dit niet overkomt. Dus ze weten niet dat dit bestaat.
Nee.
Dus herkennen ze het ook niet. En dus denken ze ook vaak dat je overdrijft. Maar als je zelf in die storm staat, in die shitstorm zoals het heet, en je ziet het van alle kanten op je afkomen, ook van mensen die gerespecteerd worden binnen bepaalde milieus, hè, waarvan je denkt, het kan niet zo zijn dat hij of zij zo tegen mij tekeer gaat en tegelijkertijd bijvoorbeeld uit de politiek of uit de media, uit de mainstream media, zoveel waardering ontvangt. Hoe kan dit? Dit kan niet samengaan. En toch is het zo. En dan denk je, wow, dit systeem, weet je, deze mensen, Ja, is dat een kartel misschien?
Ja, het is krankzinnig. En heel herkenbaar helaas ook voor, ook voor mij. Je noemt politiek. En dat zie je ook dat het links, rechts, dat maakt niet uit. Want een Ahmed Marcouch bijvoorbeeld, die maakte hetzelfde mee toen hij nog stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Nieuw-West was.
Ja, ook vanuit de moslimhoek.
Ja, want hij zou wel, hij hulde te veel met de andere kant.
Abu Talib, die natuurlijk een bounty wordt genoemd.
Ben
inderdaad.
Je fout. Ik werk bij de Telegraaf. Mijn politieke voorkeur is bekend. Ja, dat is fout. Per definitie al slecht. En dat is natuurlijk, we hebben het hier vaker over gehad.
Dat is één ding in dit debat. Wat wel belangrijk is om op te wijzen, dat is dat... Hè, want mensen die zeggen dan vaak, ja, maar vanaf rechts, al die tokkies op rechts. Hè, die jongen, die Sander Schimmelpenning, die nu dat op één presenteert ook. Die zegt altijd, ja, maar die domrechtse tokkies, die schreeuwen net zo hard. Dat klopt niet. Ja, dat klopt wel. Hè. Je hebt heel veel mensen op rechts, op Twitter en op social media. Ja, die heel hard schelden en zo. Maar het is niet zo dat zij vertegenwoordigers hebben op belangrijke posities in de media die ook zo hard schelden. He? Want dan, en dan gaan ze dus wijzen naar iemand als mij of Sivinia of een paar anderen. Ja. Maar het is niet zo dat die als een soort, dat deze mensen die opiniemakers op rechts, zeg maar, dat die als een soort roedel. Speuren naar mensen op links, aan de andere kant van het politieke spectrum, die zij gezamenlijk kapot gaan maken. Dat is gewoon niet zo.
Nee.
Dus in die zin is er geen gelijk speelveld. Mm-hmm. Snap je?
Ja.
Dus daar moeten we wel eens even helder in zijn. Dat die analyse van zo'n Schimmelpenning bijvoorbeeld gewoon niet aan de orde is. Die klopt niet. Hij is uiteindelijk veel machtiger op zijn positie dan die anonieme accounts op Twitter die hem uitschelden. Dat moet hij wel goed begrijpen.
Ja. Duidelijk verhaal. En bovendien ook het column of het verhaal van Filan Eek is echt een aanrader om te lezen. En wat ik het mooie hiervan vind, want zij opent hiermee ook weer de aanval terug op wat zij intellectueel links noemt.
Ja.
Maar het beste weerwoord is om het op een intellectuele manier te doen. En dat doet ze. Hè. Dat is natuurlijk ook geweldig. Dat het niet alleen maar schreeuwen en roepen en in 140 of 280 tekens is.
Ja.
Maar gewoon met argumenten, met inhoud, met verwijzingen. Echt een mooi artikel. Het lezen waard bij de collega's van TPO. Ik geloof dat we alweer drie kwartier ongeveer bezig zijn. 40 minuten zeker. Dat betekent dat het er wel weer op zit voor deze week, Wiert.
Nou, er was weer genoeg te bespreken.
Meer
dus.
Dan genoeg te bespreken.
Het houdt niet op in dit land.
Nee.
van Wiert Duk.
Nee, het land van Wiert Duk is buitengewoon druk.
Ja.
En ook hier zijn geen woningen meer. we hadden het voorgezien voor nu. Dank weer uiteraard voor het luisteren. Tips, opmerkingen, alles is weer welkom via Twitter. Want veel van jullie communiceren daar met ons. Je mag natuurlijk ook altijd mailen. Onze mailadressen zijn ook op de site te vinden.
En we mogen onze trouwe luisteraars ook wel eens bedanken eigenlijk. Hè? Want er zijn zoveel mensen die zeggen, joh, ik heb ontzettend veel. Ik luister met heel veel genoegen naar die podcast en we zien ernaar uit en zo. Nou, dat is voor ons ook een groot plezier dat dat zo is. En die podcast te maken. Dus bij deze aan iedereen. Heel veel dank.
Tot volgende week dan de laatste van deze maand. Maar in februari gaan we gewoon door.